Broeders en zusters, ik mag u vanavond weer meenemen naar Efeze 1, waar wij nog steeds zitten in een opsomming van de geestelijke zegeningen die wij hebben ontvangen in de hemel en in Christus, zoals dat erbij staat in vers 3. En we waren gebleven bij de uitspraak in vers 9 en 10, waar staat dat hij ons bekend gemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. Een uitspraak dus over een zegening, maar deze zegening daarvan wordt gezegd dat hij daaruit bestaat dat God ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt heeft. De zegening bestaat dus daaruit dat ons het een en ander bekendgemaakt is. En in het bijzonder niet zozeer de wil van God in het algemeen, hoewel dat stellig zo is, maar meer in het bijzonder wat genoemd wordt de verborgenheid van zijn wil, heeft hij ons bekendgemaakt. We hebben de vorige keer daar al enige tijd bij stilgestaan. De gedachte is namelijk dat deze uitspraak over de verborgenheid van Gods wil, en zelfs gewoon de term de verborgenheid, van toepassing is in elk geval op de tijd waarin wij leven, en meer in het algemeen is die van toepassing op al wat God doet en al wat God wil, vanzelfsprekend, in de dagen die zouden passeren sinds het lijden dat op Christus komen zou en voorafgaand aan de heerlijkheid daarna volgende. En de merkwaardige uitdrukking die ik gebruik is natuurlijk ontleend aan 1 Petrus 1, waar de apostel Petrus over dezezelfde dingen spreekt en zegt inderdaad dat het in het bijzonder gaat om die tijd dus waarin wij nu leven, waarin Petrus inmiddels ook leefde overigens, de tijd sinds het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, want de laatste uitspraak is kennelijk van toepassing niet zozeer op zijn opstanding, maar in het bijzonder op zijn wederkomst. En betekent dus dat dit vers, deze versen hier in Efeze 1, vers 9 en 10, ons meedelen dat God ons bekendgemaakt heeft wat hij wil doen, nu, in het bijzonder dus in de dagen waarin wij leven. Die wil van God wordt genoemd de verborgenheid van zijn wil, om de wel zeer simpele reden dat alles wat in onze dagen gebeurt, alles wat God wil doen en zich voorgenomen had, want dat staat er dan ook nog bij, dat die dingen fundamenteel en officieel verborgen waren in oud-testamentische tijd. En waar die verborgenheid pas begint, althans de tijd daarvan, waar die pas begint bij het lijden dat op Christus komen zou en dus begint sinds de eerste komst van Christus, betekent het automatisch dat de waarheden met betrekking tot onze tijd in het Oude Testament en dus ook in oud-testamentische tijd verborgen waren. Ze waren niet geopenbaard. Dat is ook de aanleiding geweest tot, als ik het heel voorzichtig zeg, dan klinkt het nog fel genoeg, maar dan moet ik zeggen, het is de aanleiding geweest tot het misverstaan in het algemeen van heel de nieuwtestamentische waarheid. Want daar komt het in de praktijk zo ongeveer op neer. En de belangrijkste christelijke stromingen die er zijn, die zijn ontstaan uit een verschillend begrijpen, en in de praktijk moet je misschien zeggen soms zelfs helemaal niet begrijpen, van wat ons eigenlijk in het Nieuwe Testament bekendgemaakt wordt. In onze vorige serie Bijbelstudies hier, in deze plaats, hebben we de brief aan de Galaten besproken. Wel nu, het hele probleem daar ligt precies op dit gebied. Namelijk, men begrijpt nieuwtestamentische waarheid niet, en het gevolg ervan is dat gelovigen gebracht worden onder de heerschappij van de wet, en dus inderdaad onder het Oude Testament, onder het Oude Verbond dus. Men begrijpt het Nieuwe niet. En zo verder. Want ik heb u dat vorige keer al verteld, ik heb geloof ik weinig schriftplaatsen aangehaald in dat verband, maar ik heb u wel verteld dat in de praktijk eigenlijk heel het Nieuwe Testament, dat wil zeggen alle nieuwtestamentische Bijbelboeken, geschreven zijn juist in verband met deze verborgenheid en juist om die dingen niet langer verborgen te houden, maar om ze nu te openbaren. Ik meen dat ik vorige keer ook gezegd heb dat het ook nergens voor nodig is dat in het Nieuwe Testament uitgebreid wordt stilgestaan bij wat wij noemen de wederkomst van Christus en zijn toekomstige heerlijkheid, de oprichting van zijn koninkrijk, dat van zijn vader David in Jeruzalem enzovoort. Dat hoeft nauwelijks in het Nieuwe Testament vermeld te worden, om de eenvoudige reden dat dat waarheden zijn die zo zonder meer en ook zonneklaar in het Oude Testament uiteengezet worden. Daar gaat ook niks van af. Het hele punt is echter dat de Nieuwtestamentische Bijbelboeken niet zozeer vertellen hoe het verhaal nou verder gaat, maar ze vertellen wat er nou eerst gebeurt, voordat alsnog deze Oudtestamentische profetieën vervuld zullen worden. Met andere woorden, deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken vullen eigenlijk een soort lacune, een soort gat op in de Bijbelse waarheid, want het blijkt dat het werk Gods, wat hij zou doen tussen wat wij noemen de eerste en de wederkomst van Christus, dat in het Oude Testament inderdaad niet geopenbaard is. Dat wil zeggen dat het daarin niet expliciet, niet uitgebreid, niet letterlijk gevonden wordt. En daarom krijgen wij deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Er zit natuurlijk nog het een en ander aan vast, maar dit is ongetwijfeld het belangrijkste. En als hier dus staat, hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil, dan vragen wij ogenblikkelijk, hoe dan heeft hij ons dat bekendgemaakt? En er zijn twee antwoorden op. En bij nader inzien, broeder, is het maar één antwoord. Er zijn twee antwoorden op. De ene is door zijn woord, Nieuwtestamentische Bijbelboeken namelijk. Het andere is door zijn geest. En in de praktijk is het verschil niet zo groot, is mijn vaste uitdrukking dan. Want in de praktijk is dat hetzelfde. Want door de geest van God zijn deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken aan de Bijbel toegevoegd, zal ik maar zeggen. Ze zijn door de geest voortgebracht. En dat is nou net waar het om gaat. Juist in deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken, en ik bedoel met grote nadruk, al heb ik het vorige keer ook gezegd, juist in deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken, Matthäus tot en met Openbaring, wordt ons uiteengezet hoe dat zit met de verborgenheid van Gods wil. Dat wil zeggen, Gods wil wordt ons bekendgemaakt. Er wordt ook bekendgemaakt hoe alsnog die wil van God die niet verborgen was, vervuld zal worden. En we vinden dat met name in enige profetische schriftgedeelten van het Nieuwe Testament. Woorden van de Heer Jezus met betrekking tot zijn koninkrijk, wat wel degelijk zou komen. Woorden van de apostelen, die spreken over de wederkomst van Christus. En natuurlijk, in het bijzonder, zelfs heel het Bijbelboek Openbaring. Dat zijn de gedeelten die ons spreken over hoe dingen die in het Oude Testament al bekendgemaakt waren, ook inderdaad vervuld zullen worden, maar voorlopig niet. Maar in de toekomst alsnog, namelijk bij wat we dan noemen de wederkomst van Christus. Dat is waar het om gaat. En de rest van het Nieuwe Testament spreekt gewoon over de dagen waarin wij leven en waarin wij verzameld worden als gelovigen uit de heidenen en worden toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen, een gemeente met eerstgeboorterecht, een gemeente die geroepen is om inderdaad in de toekomst niet een aardse positie in zijn koninkrijk in te nemen, maar om een hemelse positie, een nog hogere positie dus, in te nemen in overigens datzelfde koninkrijk, want dat is de gedachte. En ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik nou niet één bijbeltekst citeer, want daar kan ik net zo goed voor in Matthäus beginnen en dan zijn we dus nog even bezig. Want dat staat feitelijk overal. Op verschillende wijzen overigens, maar we vinden dat overal. Dat beginsel van die verborgenheid van Gods wil, hier genoemd in Efeze 1, wordt natuurlijk hier niet uitgebreid uiteengezet. Dat is ook nergens voor nodig, want in feite sluit het aan bij uitgebreide woorden van de Heer Jezus, helemaal in het eerste boek van het Nieuwe Testament, namelijk in Matthäus, en in bijzonder in zelfs in Matthäus 13. Ik zoek het nou ook niet op, met opzet niet, want ik zie sommigen van u regelmatig op de dinsdagavond in Zwolle, en daar hebben we net Matthäus 13 besproken. Maar de gedachte is dat de Heer daar voor het eerst in gelijkenissen spreekt en dat hij terechtgewezen wordt, min of meer, althans ter verantwoording geroepen wordt door de discipelen. En die vragen hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Want hier snapt niemand wat van. Toen zei de Heer, dat is ook niet de bedoeling dat men er wat van snapt. Lees het maar na. Nee, het staat er wat plechtig in de Statenvertaling. Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Het antwoord is, omdat het u, discipelen dus, want tot hen zegt hij dat, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien, dat slaat dan op die scharen, die daar aanwezig was en tot wie hij deze gelijkenis uitsprak, dien is het niet gegeven. Met andere woorden, jullie mogen de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen weten, maar die scharen daar op de oever niet. En daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, opdat zij weliswaar zouden horen, maar niet verstaan, en zouden zien, maar niet bemerken. Staat er allemaal bij, hoor. Matthäus 13. Hij zegt bovendien, het is de vervulling van profetie uit Jesaja. Staat er allemaal bij. En vervolgens verklaart hij enkele gelijkenissen aan zijn discipelen binnenshuis en niet aan de scharen. Want de gedachte is dat deze verborgen dingen ook inderdaad voor hen verborgen zouden blijven. Zodat je maar weer ziet dat al in Matthäus over deze verborgenheden of over deze verborgenheid gesproken wordt. Zij het dan nog bedekt. Maar goed. Bovendien, ik zei, dat begrip verborgenheid behoeft hier helemaal geen introductie in Efeze 1. Want het werd al geïntroduceerd in Matthäus, dat is duidelijk genoeg. Het heet daar ook voluit verborgenheden, verschillende aspecten ervan namelijk. Verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Later heet het de verborgenheid van het koninkrijk gods. Of zelfs de verborgenheden van het koninkrijk gods in Marcus en Lucas enzovoorts. Onder dezelfde omstandigheden wordt dan die term gebruikt. Zodat het er inderdaad om gaat dat dat beloofde koninkrijk van de zoon van David, het beloofde koninkrijk van de Messias, of zal ik gewoon zeggen, het beloofde koninkrijk gods, het beloofde koninkrijk der hemelen, het beloofde koninkrijk van Christus dus, dat zou weliswaar aanbreken op grond van zijn opstanding uit de dood, maar het zou niet openbaar worden. Dat wil zeggen, dat koninkrijk zou wel opgericht worden. Dat kan het niet missen, want de Heer Jezus is gezeten op de allerhoogste troon. Dat staat ook in alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. Maar neem niet weg dat wij dat niet zien en dat de wereld dat niet ziet. En voor zover hij dus een koninkrijk heeft, is het in ieder geval onzienlijk en dus een verborgen koninkrijk. En dat is precies wat de Heer Jezus bij andere gelegenheid zei. Hij zei, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En als je die uitdrukking even goed weegt, zal ik maar zeggen, goed proeft, dan begrijp je ook hoe het in elkaar steekt. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. Nou, daarvoor, voor die tijd, had hij geen koninkrijk. En als je zegt, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier, dan impliceert dat dus, maar later, in de toekomst, zal mijn koninkrijk wel degelijk van hier zijn. En zo is het nou maar net. Dat wil zeggen, dat koninkrijk zal openbaar worden in de toekomst, want openbaring is het tegenovergestelde van verberging. Er zijn schriftplaatsen genoeg waar die termen gewoon letterlijk tegenover elkaar gezet worden. Dus openbaring is het tegenovergestelde van verberging, maar de gedachte is dat waar het koninkrijk in de toekomst openbaar zal worden en dus zichtbaar zal worden, houdt het automatisch in dat het in afwachting daarvan er dus wel is, maar het is verborgen. En ik zeg, het is er wel, maar er betekent gewoon ergens. Het is wel ergens, maar niet hier. En aangezien het onder de aarde ook niet is en op de aarde ook niet, is het dus boven de aarde en in de hemel. Dat is makkelijk genoeg. Bovendien, als het koninkrijk der hemelen heet, zou het toch op zijn minst eerst opgericht worden in de hemel zelf. En dat is natuurlijk ook de strekking van het gebed wat de Heer Jezus de zijnen voorhield. Hij zegt, bid gij dan aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. En dan, hoe wordt zijn naam namelijk geheiligd? Doordat men zich aan hem onderwerpt en hem erkent als de rechtmatige heerser, de koning dus. Dat staat er ook achter. Uw naam wordt geheiligd, namelijk, denk ik altijd vervolgens. Maar goed, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. En dan zeg ik altijd, waar vandaan dan? Waar was het dan voordat het hier zal komen? Dan moet het toch eerst ergens zijn, denk ik altijd, hè? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, wat natuurlijk ook hetzelfde is, want waar zijn wil geschiet is hij kennelijk koning. Ik hoop niet dat ik dat moet uitleggen. Dus uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En waar komt het vandaan, dat koninkrijk? Wel, gelijk in de hemel, want daar is het eerst, alzo ook, en dus vervolgens, en op dezelfde wijze, alzo ook op de aarde. Zodat de Heer Jezus daar in de bergrede, en in het bijzonder in wat we dan noemen het Onze Vader, daar spreekt hij wel over het koninkrijk, maar hij zegt ook eigenlijk al, bedekt natuurlijk. Die dingen zouden pas echt bekendgemaakt worden na zijn opstanding. En alleen aan gelovigen, natuurlijk. Niettemin, waar wij die dingen kennen, herkennen we ze onmiddellijk in de uitspraken van de Heer Jezus. En zeker in dit gebed. Ja, dat is maar waar het om gaat. Een koninkrijk zou eerst aanbreken, maar verborgen blijven. En het is aangebroken, maar het is ook nog verborgen. Het is nog niet hier, maar het is daar in de hemel uiteraard wel. En dat is waar het om gaat. Dat lees je niet uitgebreid in het Oude Testament. Hoewel ook hier hetzelfde geldt. Waar we deze dingen weten, kunnen we ze ook daadwerkelijk in het Oude Testament terugvinden. Dat blijkt dan toch niet zo geweldig moeilijk te zijn. Maar in het Oude Testament lezen we over de komst van de Messias, die zijn koninkrijk zal oprichten. En dat koninkrijk blijkt ook inderdaad op aarde openbaar te worden. Dat er tussen de oprichting en de openbaring 2000 jaar zit, dat staat er niet letterlijk bij. Overdrachtelijk wel trouwens, maar letterlijk niet. Nee, in de typologie komt het tot uitdrukking. In de Bijbelse beelden, oud-testamentische beelden. Maar dat heet niet openbaring, dat heet verberging. Want in beelden, in typen en in gelijkenissen worden waarheden verborgen. Niettemin wel vastgelegd en herkenbaar voor degene die die waarheden inmiddels hebben leren verstaan. En dat is de gang van zaken natuurlijk. Bovendien, zelfs in Matthäus behoeft eigenlijk dat begrip verberging geen introductie, om de eenvoudige reden dat het ontleend is aan het Oude Testament. Ik kan daar moeilijk uitgebreid over spreken. Ik heb het één keer gedaan namelijk, uitgebreid spreken over die verborgenheid, maar dan naar aanleiding van het Oude Testament. En dan zult u begrijpen dat daar in het Oude Testament die dingen weliswaar niet uitgebreid beschreven worden, maar het komt wel vele, vele malen voor. Vele tientallen schriftplaatsen waarin zo zonder meer, letterlijk met een Hebreeuwse term dan, gesproken wordt over de verborgenheid. Over verberging of hoe het maar vertaald wordt. En wij vinden dat meteen al aan het begin eigenlijk van de geschiedenis van Israël. Eigenlijk nog eerder, maar dat zal ik nou maar niet aanhalen. Maar we vinden dat in ieder geval al terug, bijvoorbeeld in Deuteronomium, want daar wordt het verscheidene malen genoemd achtereenvolgens. En daar wordt gesproken over het feit dat er dagen zouden komen dat de Heer zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. Heb je dat? De Heer zou zijn aangezicht voor Israël verbergen. Ooit, in de toekomst, gedurende bepaalde tijd. Maar aangezien, Deuteronomium 29 ben ik heen onderweg. Maar aangezien de Heer zich slechts aan de wereld openbaart via Israël, betekent het dus automatisch ook dat de Heer zijn aangezicht voor de wereld zou verbergen. En wij vinden daar een prachtige uitspraak over in Deuteronomium 29. Als daar gezegd wordt in vers 29, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Welke dingen? Als je nooit verder gelezen hebt dan Deuteronomium, weet je dat niet. Dat kun je ook niet weten. Niettemin staat het er wel. De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Dat is wat Mozes zegt tot Israël. En wat denk je wat Israël daaronder verstaan heeft? Israël kan er alleen maar uit begrepen hebben dat er dingen waren die voor hen verborgen gehouden werden. Althans, vooralsnog. En dat zegt Mozes dus gewoon. Die zegt, verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Enzovoorts. Toch, er staat niet bij hoe het in elkaar steekt. Maar toch, wanneer we het verband van deze schriftplaats meenemen, meelezen, blijkt het helemaal niet moeilijk te zijn om te concluderen waar het over gaat en waar die verborgen dingen op betrekking hebben. Immers, in de voorgaande hoofdstukken, met name hoofdstuk 28 overigens, Maar in de voorgaande hoofdstukken is uitgebreid de geschiedenis van Israël geprofeteerd en werd Israël uitgebreid gewaarschuwd dat ze de Heere hun God zouden dienen, want anders zouden allerlei oordelen over dat volk komen. Het zou erop uitlopen dat het uiteindelijk weer in ballingschap zou gaan en zelfs zou terugkeren naar Egypte, waaruit het verlost was, met het laatste vers van Deuteronomium 28. Het is dat vers wat spreekt over een terugkeer naar Egypte, dat zo letterlijk mogelijk vervuld is geworden in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Toen vele tienduizenden, en ik zeg het samen met Flavius Josephus, dus ik hou het er maar op, hè, dat vele tienduizenden Joden toen voor de Romeinen gevlucht zijn inderdaad naar Egypte en zich daar ter plekke als slaven verkocht hebben aan de Egyptenaren. En dat is precies zoals de geschiedenis van Israël begon, in slavernij in Egypte namelijk. En precies zo werd het hier in Deuteronomium aangekondigd. Zo zou het gaan. En dat is uiteindelijk vervuld en gerealiseerd in het begin van onze tegenwoordige bedeling. Kort na de eerste komst van Christus zeggen we dan, waar het Joodse volk ongelovig bleef en waar uiteindelijk een oordeel over het volk kwam via de Romeinen, waar de stad verwoest werd en de tempel verbrand werd enzovoorts. Nou, meer zal ik er niet van zeggen, want dan slaapt u vanaf slecht. Want dat is een ellende hoor, wat er toen over dat volk gekomen is. Maar goed, het is gebeurd. En de geschiedenis van Israël, profetisch hier in deze hoofdstukken, gaat nu verder in Deuteronomium 30, waar staat voorts, dat betekent daarna, voorts, in het verdere verloop van de geschiedenis, voorts zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb, in de voorafgaande hoofdstukken uiteraard, zo zult gij het weder ter harte nemen, en in de rest van dit hoofdstuk staat dat men met het hart zou geloven, en ter harte nemen is hetzelfde als tot geloof komen. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Namelijk, of en, gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden, uw ballingschap eigenlijk, het is hetzelfde, en zich over u ontfermen, en hij zal wederkeren en u vergaderen, want dat staat er letterlijk, hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heere uw God verstrooid had. Al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal u nemen en hij zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben en gij zult dat erfelijk bezitten en hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven al uw vaderen. Nou, het punt is duidelijk, deze woorden uit Deuteronomium 30 zijn nog niet vervuld en zoals er letterlijk in het Hebreeuws in elk geval staat in vers 3, deze dingen zullen gerealiseerd worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Want er staat echt letterlijk, en hij zal wederkeren en u vergaderen. Bovendien, in het verleden is het nog nooit gebeurd, dus gebeurt het in de toekomst alsnog. Maar het punt is dat hoofdstuk 28 eindigt met de ballingschap van het Joodse volk, een verstrooiing onder alle volken en in het bijzonder naar Egypte, zoals het letterlijk toen gebeurde in die dagen. Hoofdstuk 30 zet het verhaal voort en zegt dat het volk tot geloof, tot bekering zal komen en door de Heer zelf in zijn wederkomst zal verzameld worden en zal gebracht worden in het land, waarbij uiteraard de Heer zijn koninkrijk over Israël zal oprichten, het koninkrijk van de zoon van David, weet u wel. En nou is de vraag, wat gebeurt er in de tussentijd? En het antwoord is, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Want dat staat er tussenin. En mocht u het verband van al deze hoofdstukken te veel vinden, dan neem ik gewoon de draad op in vers 28 van Deuteronomium 29... De Heer heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid. En hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen. En dan vers 30. Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, dat gij te midden van de volken enzovoort u zult bekeren enzovoort. En wat je dan mist is wat er in de tussentijd gebeurt. En wat je mist is dus vers 29, want dat heb ik nou overgeslagen. Maar daar wordt gezegd, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Zodat de verborgene dingen de dingen zijn die verband houden met het werk Gods en met de wil Gods. Sinds de eerste komst van Christus, die uitliep op een totale verstrooiing van het Joodse volk. En voorafgaande aan de dagen waarin Israël alsnog tot geloof zal komen, waarin de Heer zal wederkomen en waarin hij zijn volk zal verzamelen. Zodat deze verborgene dingen niet zomaar mystieke dingen zijn die een mens niet begrijpen kan of zoiets, want zo wordt het vers meestal toegepast, volstrekt buiten het verband waarin het staat. Maar in het verband waarin het staat is de betekenis duidelijk. Het gaat hier gewoon over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Het gaat over de dagen waarin wij leven. En die waarheden zouden voor Israël verborgen zijn en blijven. Maar Efeze 1 zegt, hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. En dat is precies waar het over gaat. De dingen die in die tussentijd zouden passeren. Neem niet weg overigens dat ook in Deuteronomium deze term nog nader wordt toegelicht. Het eigenaardig verschijnsel in het Oude Testament in het algemeen, maar zelfs in de profetieën in het bijzonder, is dat daar dikwijls begrippen worden geïntroduceerd zonder enige nadere toelichting. En dan blijkt dat de nadere toelichting een paar hoofdstukken verderop pas gegeven was. Zo van, pik dit eerst maar even op, sta er maar even bij stil. Vraag je maar af wat er mee aan de hand is. En met de vraag in gedachten kom je een paar hoofdstukken verder gewoonlijk de antwoorden tegen. Dat is heel dikwijls zo. Maar goed, het is hier ook zo. Want ik geef er verder geen voorbeelden van, dat doet er nou ook niet toe. Maar het is hier ook zo, want daarna komen we in Deuteronomium 31. En tussendoor, tijdens het omslaan, dat is een lang werk, tussendoor zeg ik, herinnert u zich dan ook dat Deuteronomium 30 uitgebreid wordt aangehaald door Paulus in Romeinen 10. Paulus in Romeinen 10 in het Nieuwe Testament, waarbij hij zegt, nou dat ter harte nemen en dat met uw mond en uw hart de wet doen, zoals het beschreven wordt in de rest van Deuteronomium 30. Hij zegt, dat is precies wat ik predik, want dat is een nieuwtestamentische waarheid. Dat men met de mond en het hart het woord God zou doen, men zou namelijk geloven. Niet met handen en voeten, maar met het hart. En het woord God zou in het hart geschreven zijn en zou in de mond zijn, het zou gesproken worden namelijk. Dat is Paulus, die dit hoofdstuk zo zonder meer op onze dagen van toepassing brengt. Maar goed, inmiddels hebben wij omgeslagen en komen wij in Deuteronomium 31, bijvoorbeeld komen wij dan terecht in vers 16, waar staat, en de Heere zeide tot Mozes, zie, gij zult slapen met uw vaderen, en dit volk zal opstaan en nahoereren de goden der vreemden van dat land waar het naartoe gaat, in het midden van hetzelfde, dat wil zeggen in het land. En het zal mij verlaten en vernietigen mijn verbond. Dat staat dus ook niet voor het eerst in Jeremia 31, denk ik dan altijd maar. Hè? Het is aangekondigd. Zij zullen mijn verbond vernietigen, dat ik met hetzelfde gemaakt heb. En dan staat er, zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken. En ik zal hen verlaten. En mijn aangezicht van hen verbergende verbergen. Want staat er twee keer. Niet maar van hen verbergen, maar verbergende verbergen is de gedachte. Wat trouwens herhaald in vers 18. Hè? Maar ik lees maar door. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen. En de dag der benauwdheid van Jacob moet nog steeds beginnen. Dat is pas in de toekomst. Een grote verdrukking. En dan dat het de diendagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is. Dat is wat de Jood trouwens sowieso zegt in onze dagen. Het is allemaal omdat er geen tempel is, zegt men. Maar dat is een eufemisme, want waar het werkelijk om gaat is niet om de tempel, maar om degene die in die tempel en daarmee te midden van zijn volk zou wonen. De Jood zegt, ja, het is omdat er geen tempel is, maar in werkelijkheid, het is omdat de Heer niet in hun midden is. In hun midden niet. Maar wat zegt Colossense? Christus in u. In de gemeente namelijk, van onze dagen. Maar voor Israël heeft de Heer zijn aangezicht verborgen. Het staat hier weer in vers 18. Ik dan zal mijn aangezicht de dien dagen ganselijk verbergen. Verbergen dus. Om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. Enzovoorts. Maar in die dagen dat de Heer zijn aangezicht voor Israël zou verbergen, zou hij wel degelijk het een en ander doen. Naar zijn voornemen en naar zijn wil. En dat is precies wat ons geopenbaard is, om de eenvoudige reden dat wij aan dat werk Gods en aan die wil Gods deel hebben. Dat wil zeggen, wij zijn daarin betrokken. Niet Israël als zodanig, maar de gemeente uit onze dagen. Zoals Jacobus later zei in Handelingen 15, voordat de Heer zijn koninkrijk aan David en dus aan Juda weder zal oprichten en de vervallen hut van David weer zal herstellen, verzamelt hij zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En dat bleek dan te zijn een volk met een hemelse bestemming. Maar niettemin, deze dingen zijn op een of andere wijze terug te vinden in het Oude Testament. Hier dus onder andere. We vinden dat een hoofdstuk verder weer een keer, Deuteronomium 32. Dat zijn notabene de afscheidswoorden van Mozes hier in Deuteronomium. In Deuteronomium 32, vers 18. De rotsteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. En gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Als ze de Heere zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren. En hij zei, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen, want ze zijn een gans verkeerd geslacht kinderen in de welke geen trouw is. Enzovoorts. Zodat dagen waarin de Heer zijn aangezicht zou verbergen uitgebreid aangekondigd worden in het Oude Testament. Er wordt trouwens ook aangekondigd dat er een tijd zou komen waarin de Heer zijn aangezicht niet meer zou verbergen. En dan blijkt duidelijk dat het daarbij gaat om de wederkomst van Christus. Jesaja onder andere uitgebreid. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is, want anders dan verdwaal ik. Nou, verdwaal ik niet, maar kom ik in al die schriftplaatsen in het Oude Testament terecht waarover deze dingen gesproken wordt. Dat is soms wel eens nuttig, maar het is inderdaad zeer uitgebreid. Het was dus aangekondigd en Israël kon dat ook inderdaad weten. Maar het aardige is dat deze verborgene dingen inmiddels aan ons bekendgemaakt zijn. En het zal duidelijk zijn dat het daartoe noodzakelijk was om nog het een en ander aan de Bijbel toe te voegen. Dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Alleen het is precies dat deel waardoor de Joden niet erkend wordt. Vanzelfsprekend niet. En eigenlijk, er gaat hen ook niks aan. Eigenlijk, het gaat geen enkele ongelovigen aan wat God nu doet. Hij doet juist iets wat voor de wereld verborgen zou blijven. En voor zover wij de dingen leren verstaan, is dat omdat wij kinderen God zijn en omdat de Geest ons in heel de waarheid zou leiden. Dat is de gedachte. Begrijp je me goed? Het idee dat de zondaar gerechtvaardigd wordt door geloof, dat is natuurlijk bestemd voor elke zondaar. Voor elke ongelovige, zal ik maar zeggen. Voor iedereen die daar niks van weet. Maar dat wil niet zeggen dat dat alles is wat in het Nieuwe Testament gezegd wordt. Per slot, deze waarheid vind je in het Oude Testament natuurlijk ook. Hè? Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. In het Nieuwe Testament vele malen aangehaald. Maar het staat in Genesis 15, zodat de Jood het uitgebreid kan weten. Maar waar het gaat om de inhoud van deze nieuwtestamentische waarheid, de inhoud dus van het werk Gods in onze dagen, was het niet de bedoeling dat het bekendgemaakt zou worden aan de mens in het algemeen of aan Israël. Integendeel. En dat verklaart ook de structuur van de belangrijkste deel van het Nieuwe Testament, denk ik altijd. Het feit namelijk dat de grootste deel daarvan in de vorm van brieven geschreven is. Brieven met een geadresseerde en een afzender en dus met briefgeheim. Het is niet voor iedereen, is het idee. Niet iedereen moet dat weten. Het is alleen bestemd voor degene die inderdaad eerst de koning als zodanig erkennen. dan krijgen zij deel aan dat koninkrijk en wordt hem bekendgemaakt hoe dat zit met het koninkrijk, dat het verborgen is en waarom dat is enzovoorts. Maar ook natuurlijk hoe het in de toekomst alsnog zal geopenbaard worden. Nou goed. Daarna krijgen wij, we gaan nog maar even weer verder, daarna krijgen wij in het Nieuwe Testament vele uitspraken over deze verborgenheid. En in veel gevallen staat het er ook bij. De Romeinenbrief bijvoorbeeld eindigt met zo'n uitspraak. Hè? Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring van een verborgenheid, of gewoon van verborgenheid, die in alle eeuwen, al voorgaande eeuwen verborgen is geweest enzovoorts, maar die nu geopenbaard is. Romeinen 16... Vers 25, hem zij de heerlijkheid, want zo gaat de zin verder aan het eind van vers 27 pas, maar ertussenin staat hem, die machtig is u te bevestigen, u vast te stellen, in overeenstemming met mijn evangelie en in overeenstemming met de prediking van Jezus Christus, in overeenstemming met de openbaring van de verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Dat wil zeggen, hij was bij sommigen wel bekend, maar is verzwegen geworden. Men heeft er het zwijgen toe gedaan. En ik ben er stellig van overtuigd, maar dat ga ik nog niet bewijzen, maar ik ben er stellig van overtuigd dat iemand als Mozes deze verborgenheid kende. En dat verklaart het gemak waarmee je ook kan zeggen, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Maar hij kende ze. Zoals uit het Nieuwe Testament overigens blijkt. Maar daar gaat het nou niet om, hè. Maar ze zijn verzwegen geweest. En dan vers 26. Maar nu geopenbaard is. Nu geopenbaard is. Hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Maar nu geopenbaard is. En door de profetische schriften. Naar het bevel des eeuwige Gods. Tot gehoorzaamheid des geloofs. Onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dus een verborgenheid die nu geopenbaard is en door profetische geschriften onder al de heidenen bekend is gemaakt. Niet aan alle heidenen, maar onder alle heidenen. Dat wil zeggen, onder alle volkeren zijn er mensen die op de hoogte gebracht worden van deze verborgenheid uiteraard, op grond van dat zij tot geloof gekomen zijn. Want zij zijn gezegend met al die zegeningen in Christus, waaronder dat hij ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. En dat Paulus dat hier zegt aan het eind van deze brief, dat is natuurlijk omdat het belangrijkste deel van deze brief zich daar ook helemaal niet mee bezighoudt, want de Romeinen houdt zich in beginsel bezig met te vertellen hoe de oud-testamentische beloften inmiddels door de dood en opstanding van Christus vervuld zijn. Maar dat het koninkrijk verborgen is en wat daarmee samenhangt, dat noemt hij wel. In bepaalde aspecten gaat hij er ook op in. In Romeinen 9 tot en met 11 namelijk. Maar het belangrijkste deel van het verhaal laat hij liggen. En hij kondigt dat dan ook aan. Aan het einde van Romeinen 16. Hij zegt, er komt nog meer. Want de Heer is machtig u vast te stellen naar mijn evangelie en de openbaring van die verborgenheid enzovoorts. En voor dat doel komen wij bijvoorbeeld terecht in de Efezebrief. En vandaar dat Efeze met gemak beschouwd kan worden als het vervolg op deze brief aan de Romeinen. Zo simpel is dat, hè. We vinden een uitspraak van deze strekking natuurlijk ook in 1 Korinthe 2. Dat is misschien nog wel de meest uitgebreide. Wat ben ik aan het zoeken? Het is weer gewoon één bladzij omstaan. Merkwaardig is dat, hè? Dan wordt automatisch gedemonstreerd wat ik er straks zei. Je komt een term tegen, je weet niet wat het betekent. Aan het eind van Romeinen 16, hè, je weet niet wat het betekent. Openbaring van verborgenheid. Je slaat een bladzijde om en er staat in 1 Korinthe 2 vers 1. Ik broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigende de verborgenheid van God. Maar ja, er was ooit eens iemand die de Bijbel moest overschrijven, denk ik. En die wist niet wat dat was, de verborgenheid van God. En heeft het vervangen door getuigenis van God. Dat is jammer, want er staat echt verborgenheid. Ik kan het ook niet helpen, het is echt zo. Niet martyrion, getuigenis, maar mysterion, verborgenheid. Mysterie, weet je wel. Mysterion, verborgenheid. Dat is wat er staat. En mocht u dat niet geloven, dan geeft dat niks, want het wordt gewoon herhaald in de volgende verse. Maar Paulus zegt, ik ben tot u gekomen, niet u verkondigende de verborgenheid van God. Nou ja, als Paulus tot de Korintiërs gekomen is en heeft aan hen gepredikt en er is daar deze gemeente uit ontstaan, aan wie je nou de brief schrijft, dan vraag je dus af, wat heeft hij dan wel verkondigd? Toch? Dat zegt hij er ook meteen achter, wat hij wel verkondigd heeft. Hij zegt, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Begrijp je me goed? Hij zegt niet dat hij alleen gepredikt heeft de kruisiging. Hij zegt, het was Jezus Christus en die gekruisigd. Maar de eigenaardigheid doet zich voor dat toen Jezus gekruist werd, was hij niet de Christus. Hij zou het daarna en daardoor worden in zijn opstanding, zodat hij gepredikt heeft over de kruisiging en opstanding van Christus. En met hier in dit vers grote nadruk op zijn kruisiging, om de eenvoudige reden dat deze Korintiërs, zoals uit deze beide Korinthebrieven blijkt, deze Korintiërs niet beseften, en niet wilden beseffen kennelijk, wat de consequenties waren van het feit dat één voor allen gestorven is. En dit is de uitdrukking uit 2 Korinthe 5. Want hij is gestorven en is hier voor allen, omdat de mens der zonde dood is, gerechtvaardigd zou zijn van de zonde, zou verlost zijn van de, en zou verlost zijn van de macht van de wet, en zou verlost worden van de zogeheten menselijke wijsheid, of wat er voor door moet gaan. Dat is 1 Korinthe 1 trouwens, het voorgaande hoofdstuk, maar dat begrepen ze niet. En daarom heeft Paulus zo uitgebreid gesproken over de dood en opstanding van Christus. Maar waar we het nu over hebben, is niet over zijn dood en opstanding, maar over het resultaat daarvan. Want het resultaat daarvan is dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, dat hij gezeten is op de troon, maar dat het koninkrijk wat hij heeft en dus ook de macht die hij heeft inderdaad niet zichtbaar is vooralsnog, maar en dus pas in de toekomst zal geopenbaard worden. Dat is waar het om gaat. En Paulus zegt dat ook. Hij zegt, ja, ik ben tot u gekomen niet met die verborgenheid van God, want ik had voorgenomen niets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En ik was bij u lieden in zwakheid, in vrezen en in vele beving, want de man die zag er verschrikkelijk tegenop om voor deze Korintiërs te moeten spreken, eenvoudig. Dat kan ik persoonlijk heel goed begrijpen. Eenvoudig omdat de man begreep dat deze boodschap over de dood en opstanding van Christus door deze Korintiërs niet aanvaard werd. Begrijp je me goed? De historiciteit ervan wel, zo van het is wel gebeurd. Maar het gaat om de consequenties daarvan. Als hij gestorven is voor ons, dan zijn wij gestorven. En als wij gestorven zijn, waarom leven we dan midden in de wereld? En naar wereldse beginselen, onder de eerste beginselen der wereld. Waarom leven we dan onder de wet? Waarom slepen we elkaar voor de rechter? Waarom bekritiseren we elkaar? Ook in het gezinsleven, zelfs in het huwelijksleven, want daar gaat 1 Korinthe allemaal over, hoor. Als we gestorven zijn, waar bemoeien we ons dan mee? Waar maken we ons druk over? Maar dat is wat we eerst zouden verstaan. Wat het betekent dat één voor allen gestorven is. Het betekent namelijk dat dan allen, en wij dus, gestorven zijn. Maar zo staat het in 2 Korinthe 5. En dan ben je hoeveel hoofdstukken verder? 16 hoofdstukken verder is het goed uitgerukt. Nee, meer nog. 19 hoofdstukken verder. En het vordert nog niet, ook in deze brieven niet. En aan die verborgenheid komt hij dus helemaal niet toe. Eigenlijk. Dat is ook zo. Maar lees maar verder. Ik was bij jullie in zwakheid, in vrezen en vele beving. En mijn reden, namelijk mijn prediking, was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen. Want er hielden die Korintiërs zo van wijsheid der mensen. Ja. Maar in de kracht Gods. En daarna zegt hij, niettemin, maar er staat gewoon en hoor, dat weet ik ook. Dan zegt hij, niettemin, wij spreken wijsheid, maar dan een wijsheid van God uiteraard. Wij spreken wijsheid, dat doen wij wel degelijk, zegt Paulus, onder de volwassenen. Niet onder de jonge kinderen in Christus, 3 vers 1 staat de uitdrukking, een halve bladzijde verder in mijn Bijbel. Maar wij spreken de wijsheid onder de volwassenen. Maar dan een wijsheid niet van deze wereld. En zolang men aan de wijsheid van deze wereld vasthoudt, staat men niet open voor de wijsheid Gods uiteraard. En dan zegt de apostel, dat is een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de oversten deze wereld, die er niet worden, allen die in aanzien zijn in deze wereld. Maar, zegt hij, wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. Wat zegt hij dus? Hij zegt, ik probeer wel degelijk de verborgenheid van Gods wil bekend te maken. De wijsheid Gods. Dat is wat God in al zijn wijsheid zich voorgenomen had en wat hij nu in onze dagen ten uitvoer brengt. En Paulus zegt dan, wij spreken die wijsheid Gods, maar kennelijk niet onder de Korintiërs, want die waren er niet aan toe, die wilden het niet weten. Wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was. Aardig is dat, hè? Want openbaring betekent letterlijk wegnemen van de bedekking. Dat is een letterlijke betekenis van het Griekse woord. Onthulling zou dus een mooiere vertaling zijn eigenlijk. Wordt het onthulsel weggenomen. Maar hier staat dat er een bedekking, een omhulsel was. In de dagen van het Oude Testament. En dus ook in de Oud-Testamentische geschriften. Dat wil zeggen, de dingen worden er wel gezegd, maar zodanig dat ze niet begrepen worden. Althans, niet eenvoudig. Ze zijn bedekt daar en niet geopenbaard. Hij zegt, wij spreken de wijsheid Gods, die bedekt was, maar het is een wijsheid Gods bestaan in verborgenheid, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Waar gaat dan die verborgenheid over? Over de heerlijkheid die voor ons bestemd is en die hij ons nu wil geven. En daarbij gaat het niet over de dood en opstanding van Christus, maar daarbij gaat het over zijn hemelvaart, om zo te zeggen, zijn uiterste verhoging, zijn verheerlijking tot aan de rechterhand Gods, waaraan wij deel zouden hebben. Maar voor Corinthiërs betekent dat kennelijk niks. En hier staat ook welke God tevoren verordineerd heeft. En wat zei Efeze? Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Dat is precies hetzelfde dus. Hè? Het welk hij voorgenomen had in zichzelf. En 1 Korinthe 2 zegt, hij had het tevoren verordineerd tot heerlijkheid van ons. En nou een moeilijke vraag. Waartoe heeft hij ons tevoren verordineerd? Kijk, we weten het nog, gelukkig. Tot aanstelling tot zonen. Dat stond al eerder in Efeze 1. En naar aanleiding van Galaten hebben we er ook al over gehad. Dat wil zeggen, die heerlijkheid waarover gesproken wordt, is onze aanstelling tot zonen, de heerlijkheid van het zoonschap. De gedachte is namelijk dat God zich nu een volk verzamelt uit de heidenen, waarbij het de bedoeling is dat heel dat volk tot zoon of tot zonen Gods zal worden aangesteld straks in de toekomst. En dat is nog voor de bekering van Israël dus. Dat is waar het om gaat. En wanneer het gerealiseerd wordt, dan betekent het dat we ogenblikkelijk gepromoveerd worden naar de hemel. Wij noemen dat dan de opname van de gemeente, voor het gemak. En daarover zegt, maar ik spring nou wat heen en weer, daarover zei 1 Korinthe 15, maar zover was ik even niet natuurlijk, zegt 1 Korinthe 15, zie, ik zeg u een verborgenheid, dubbele punt, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. En daar spreekt de apostel dus over de opname van de gemeente. Maar het maakt onderdeel uit van deze verborgenheden van het koninkrijk. Zie, ik zeg u een verborgenheid. We zullen niet alle ontslapen, maar we zullen veranderd worden in elk geval. Zie, zodat je dat in hoofdstuk 15 nog een keer tegenkomt. Maar hier in 1 Korinthe 2 staat erbij dat deze verborgenheid door de oversten deze wereld niet gekend werden enzovoort. Vers 8, daar ga ik overheen. En dan vers 9. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. En waar het op slaat? Wel, het is niet gehoord, het is niet gezien dat heidenen tot zonen Gods zouden worden aangesteld, zelfs zodanig dat ze die positie zullen ontvangen in de hemel zelf. Waar leest u dat in het Oude Testament dan? Waar staat dat dan ergens? Dat is een onderdeel van de verborgenheid en waarschijnlijk het belangrijkste. En bovendien, de apostel zegt maar gelijk geschreven is. En dit was dan Jesaja, terwijl Mozes zegt de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, zegt Jesaja hetgeen het oog niet heeft gezien, verborgen dingen dus, en het oor niet heeft gehoord, verborgen dingen dus, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, verborgen dingen dus. Dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Niet voor Israël, maar voor ons. Want, zei Mozes, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God en de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Maar de verborgene dingen, daar hebben wij deel aan gekregen. Omdat wij in Christus zijn en deel hebben gekregen aan de zegeningen van de Heer zelf dus. Dus de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Uit Deuteronomium 29 vers 29 betekent ook, de verborgene dingen zijn voor de Heer en allen die in hem zijn of zullen zijn, namelijk de gemeente. Alleen dat staat er niet bij. Blijft een beetje verborgen natuurlijk. Maar niettemin, hier wordt het toegelicht door Paulus. En hij zegt dan ook, Paulus zegt dat hier, vers 10, door God heeft het ons geopenbaard. Deze verborgene dingen, die hij tevoren verordineerd had tot heerlijkheid van ons. God heeft het ons geopenbaard, zodat hier ook staat, hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. En er staat, hij heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want wat heeft de geest gedaan? De nieuwtestamentische boeken geschreven, toch? Nou ja, of, wat heeft de geest gedaan? Wat zou de geest doen? Ook alweer, die zou ons in heel de waarheid leiden. Waarna de volgende vraag is, en hoe zou de geest dat doen? Punt 1, door de nieuwtestamentische boeken te schrijven uiteraard. Toch? Profetische schriften, zei Paulus in Romeinen 16, vers 26. En hier zegt hij door de geest, maar alle profetische schriften zijn door de geest voortgebracht. En zo staat het hier ook. Alleen de tragiek van dit schriftgedeelte is dat er staat, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En dat er niet staat, doch God heeft het u geopenbaard door zijn geest. Want het ons slaat kennelijk op Paulus en Sosthenes, de schrijvers van deze brief. En de gedachte is dat de Korintiërs daar niks van weten en kennelijk ook niks van willen weten. Maar zegt Paulus, God heeft het ons geopenbaard. En die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die God ons geopenbaard heeft, willen we u ook prediken. Maar, zegt hij, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke, als tot jonge kinderen in Christus. Dat is dan 3 vers 1. Ik heb u met melk gevoed, zegt hij, en niet met vaste spijs, enzovoorts. Maar het gaat hier dus om precies dezelfde ding. Verborgenheid die geopenbaard is geworden en die bekendgemaakt zal worden aan de gelovigen. En verder is het zo dat waar gelovigen die verborgenheid niet kennen, is dat in beginsel hun eigen schuld en hun eigen verantwoordelijkheid. Want wat de geest zou doen, is ons in heel de waarheid leiden. Of de geest zou ons deze dingen openbaren. Of God zou ons in deze dingen bevestigen met de woorden van Romeinen 16 enzovoorts. En in de praktijk betekent het gewoon dat Paulus aan de Korintiërs schrijft, denk erom, als ik je nog eens wat te vertellen heb of als ik nog eens kom spreken bij jullie, luister dan vooral naar, welwillend, hè, luister dan vooral naar wat ik te vertellen heb. Want zou je gedacht zijn wat ik je nog meer zou kunnen vertellen aan geestelijke zegeningen. Maar zij wilden niet. En dat zegt de apostel zelfs nog aan het einde van de tweede Korintiërbrief. Hij zegt, ik heb dingen gezien die helaas onuitsprekelijk zijn, die het mij niet gegeven zijn om ze uit te spreken, want de Korintiërs wilden er niet naar luisteren, en wat valt er dan te spreken? Nou goed. Dat is 1 Korinthe 2 dus, over die verborgenheden. Dan 2 Korinthe 12 noemde ik al, het was hem niet toegestaan te spreken. Daarna komen wij in Efeze 1, maar ook in, dat ga ik dus nu even voorbij, maar ook in Efeze 3, waar de apostel zegt in vers 2, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, dat woord kom ik terug, want er staat ook in 1 vers 10, het hangt dus met elkaar samen, hebt u 1 vers 9 en 10 voor u, ons bekendgemaakte verborgenheid van zijn wil, en dan vers 10, om in de bedeling, dus het heeft iets met bedelingen te maken, en nou, dat laat ik eerst los en ik spring door naar hoofdstuk 3, Vers 2, indien je maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, want via Paulus zal het bekendgemaakt worden aan de Efeziërs, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Nou, als er wat geopenbaard wordt, wat wordt er dan geopenbaard? Dat wat verborgen was tot dan toe. Dat kan niet missen, maar het staat er ook gewoon, hè. Tamelijk overcompleet, maar het staat er, hè. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. In de Romeinenbrief bijvoorbeeld al. En in de eerste Korinthebrief, om maar eens wat te noemen. En dan vers 5, deze verborgenheid, dan vers 5, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt. Precies, zo stond het in Romeinen 16 ook, en in 1 Korinthe 2 ook. Gelijk zij nu is geopenbaard, want dat gebeurt met verborgenheden. Gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Maar als ik u nou los van deze zin, los van de Bijbeltekst zou vragen, wat hebben de apostelen en profeten gedaan door de geest? Dan is het antwoord, de boeken schrijven van het Nieuwe Testament. Dan ga je weer. Toch? En dat hadden we al gezien. Nou, wat houdt die verborgenheid in? Vers 6, namelijk dat de heidenen zijn nu dus, tegenwoordige tijd, zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn de belofte in Christus. En dat door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, enzovoorts. Zo de gedachte is dat inderdaad weliswaar Israël officieel ongelovig is, maar dat in onze dagen die zegeningen die aan Israël beloofd waren, terechtkomen inderdaad bij heidenen. En dat dezelfde beloften in het Oude Testament over Israël nu in onze dagen worden toegepast op gelovigen, overigens, maar gelovigen, uit de heidenen. Dat is wat hier staat. Nou, moeilijker is het ook niet. Ja, uitgebreider nog wel, want er wordt natuurlijk nog veel meer over gezegd. Maar het gaat er maar om dat we de beginsel leren verstaan en leren zien dat dat nogal eens een paar keer in de Bijbel voorkomt. En dan neem ik alleen nog maar het trefwoord verborgenheid. En als ik dat buiten beschouwing zou laten, dan zou blijken dat, er nog veel meer schriftplaatsen zijn die er uitgebreid over spreken. Nou goed, inmiddels ben ik in Colossense 1. Waar spreekt Paulus in vers 24 spreekt over het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. En dan vers 25, de gemeente, het lichaam van Christus. Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling, daar heb je dat woord alweer, kom ik weer straks op terug dus. Naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods. Let op dat er nou niet staat om te openbaren de verborgenheid, maar om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid enzovoorts. Namelijk Christus onder de heidenen. Is de gedachte. Hetzelfde dus als in Efeze, maar u merkt hopelijk dat hier precies dezelfde woorden gebruikt worden, alleen in wat andere zinnen vervat. Hoe dat ook zij, waar de apostel in Efeze zegt dat gaat om openbaring, en in 1 Korinthe 2 ook, en in Romeinen 16 ook, zegt hij hier het gaat om vervullen van het woord Gods. In vers 25. En dat is nou precies wat het is, want de gedachte is dat een deel van het bekende woord Gods, dat is dus gewoon het Oude Testament, dat een deel van de inhoud van dat woord Gods inderdaad niet bekend was. En dat was ook niet de bedoeling. De gedachte was dat er namelijk heel wat uitspraken zijn in het Oude Testament die bedekt zijn. Cryptische uitspraken noemen wij zoiets. Uitspraken waarvan de betekenis bepaald niet duidelijk is. En dan wil ik niet zeggen dat ze niet duidelijk kunnen worden met alleen het Oude Testament. Maar ik wil wel zeggen dat de gemiddelde lezer van het Oude Testament die dingen dus in ieder geval niet begrijpt. En ze dus dan maar overslaat. Wat het betekent weet ik ook niet en dan gaan we er maar overheen. in de praktijk zal blijken dat juist die onbegrijpelijke schriftgedeelte in het Oude Testament gewoonlijk, niet altijd natuurlijk, hè, maar gewoonlijk spreken inderdaad over onze tegenwoordige tijd. Namelijk over de verborgenheid. Maar daarom staat het er ook in verborgen vorm. Op gelijksoortige wijze als op de gelijkenissen, zal ik maar zeggen. Ze verbergen het een en ander. En wat de apostel nou zegt hier, is dat die verborgenheid bekend wordt gemaakt. Het woord openbaren wordt uitdrukkelijk vermeden. Het woord geest trouwens ook, maar dat hoef ik nou niet toe te lichten gelukkig. Maar de gedachte is dat het wordt bekendgemaakt vanuit het Oude Testament en dat de apostel demonstreert hoe zoveel uitspraken uit het Oude Testament hun vervulling vinden inderdaad in de dagen waarin wij leven, voorafgaande aan de bekering van Israël en de openbaring van zijn koninkrijk. En dat is maar waar het om gaat. En dus zegt hij, het gaat om het vervullen van het woord Gods. En dus gaat het om het verklaren wat eigenlijk die verborgenheden zijn uit Deuteronomium 29, vers 29. Dat worden we geacht nog niet te weten. Nou, zegt Paulus, dat is precies waartoe ik gesteld ben. Dat zou ik bekendmaken. En in vers 28 staat dat ook, hè. De welke wij verkondigen. Precies, dat is wat hij doet. Verborgenheid bekendmaken en dus Gods wil bekendmaken. We vinden hetzelfde ook in 2 Timotheus. Weer een paar bladzijden verder dus. 2 Timotheus 1. Ik geloof dat het woord verborgenheid daar niet staat. Maar er staat over God en de kracht Gods in vers 9. Die ons heeft zalig gemaakt. 2 Timotheus 1 vers 9, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Waartoe zijn wij geroepen? Ook alweer? Tot aanstelling tot zonen. Dat is hetzelfde dus als gepredestineerd tot zoonstelling. Hè? Maar hier staat, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Met een hemelse roeping, zegt trouwens Hebreeën in dat verband. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Hebben die naar zijn eigen voornemen. Het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Enzovoorts. Maar dat waren we al vaker tegengekomen, hè? Dus naar zijn eigen voornemen en genade. Want dit voornemen wordt gerealiseerd onder de heerschappij van de genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Komt overeen met Efeze 1, hij heeft ons uitverkoren in Christus voor de nederwerping der wereld, weet u nog? Het is wat lang geleden inmiddels alweer. Het is precies hetzelfde. En dan, doch nu geopenbaard. En zeker als je beseft dat nu altijd betekent inmiddels, althans in de Statenvertaling, dat is het helemaal duidelijk. En doch nu inmiddels geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben, prediker en een apostel en leraar der heidenen. Precies. Want de heidenen zijn mede-erfgenaam, zei Efeze 3, en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er belofte. Of zoals Colossense zegt, de rijkdom, de heerlijkheid van deze verborgenheid is Christus in u. Onder de heidenen namelijk. En hier staat weer precies hetzelfde. En dan hebben we het nog Titus, en daar hou ik recht mee op. Titus 1. Waar hij spreekt over, in vers 2, over de hoop des eeuwige levens. Wat is onze hoop? Wat is onze toekomstverwachting? Dat we tot zonen zullen worden aangesteld. Dat is toch die erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt? Dat zijn de woorden van Petrus. Nee, dat heb ik niet voorbereid, zuster, om steeds die vraag te stellen. Echt niet. Dat komt vanzelf, dat staat hier gewoon altijd weer hetzelfde. Je komt altijd hetzelfde tegen. En er staat dus in de hoop des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft op zijn tijd. In de verschijning van Jezus Christus namelijk, zoals er stond in 2 Timotheus 1, we lazen dat zojuist. doch nu geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Vers 10 van het hoofdstuk was het. En hier staat het ook. En ook staat er in Titus 1 vers 3, namelijk zijn woord, want daar gaat het om, door zijn woord wordt het geopenbaard, door de prediking die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God onze zaligmaker, enzovoorts. Want dat is de specifieke bediening inderdaad van de apostel Paulus. Bekendmaken van deze verborgenheid of verborgenheden of hoe je ze maar noemt. Daarmee heb ik heus niet alle schriftplaatsen genoemd waar over verborgenheid gesproken wordt in het Nieuwe Testament. Want er zijn er nog wel een paar meer. Maar het gaat er maar om dat we de algemene gedachte verstaan. En binnen dat kader wordt het ook wat makkelijker om Efeze 1 te verstaan. Als daar gezegd wordt, ons bekendgemaakt hebbende, Efeze 1 vers 9, de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. En woorden van die strekking vinden we uitgebreider in hoofdstuk 3, maar daar hebben we het dus nog over. En dan zegt de apostel hoe dat zit met die verborgenheid. Hij zegt dat het verband houdt met de bedeling van de volheid der tijden en dat het verband houdt met het tot één vergaderen in Christus van dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. Nou, wat zou er nou eerst in de hemel zijn en alzo ook op de aarde? En in die volgorde het koninkrijk. En dus de verborgenheid die hier genoemd wordt in vers 9 is kennelijk de verborgenheid van het koninkrijk God, zoals het in de evangelie door de Heer zelf genoemd wordt. Daar is niks moeilijks aan. En het is een bedeling, ik wist die zeggen we dan ook, dat woord staat hier dan ook, hè? In de Statenvertaling, in de nieuwe vertaling hebben ze er voorbereiding van gemaakt, en dat betekent het heel, er staat, om ter voorbereiding van het einde, want die vertalers hielden niet van bedelingen, dus hebben ze het helemaal weggeredeneerd, hè? Dat is echt waar hoor, eerlijk, ik kan het ook niet helpen. Hebben ze de voorbereiding van gemaakt en volheid der tijden, de aanduiding van een specifieke bedeling, is daar wegvertaald met gewoon het einde. Maar goed, maar hier staat om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen. En alles betekent zelfs letterlijk het heelal, tapanta, het heelal, het al. Dus gewoon ons Nederlandse woord, het heelal. En dat het gaat om hemel en aarde, dat blijkt, want het staat erachter, hè. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, want het is zijn koninkrijk uiteraard, het Messiaanse Rijk. Beide, want het gaat over twee dingen, dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. En bij nader inzien, dit werk is het werk wat God doet, of wat Christus doet, zo je wilt, maar het is het werk wat God doet en het is een tweeledig werk. Het eerste met betrekking tot de hemel, daarna met betrekking tot de aarde. Dat wil zeggen, eerst heeft het van doen met de verborgenheden van het koninkrijk en daarna met hoe die verborgenheden op aarde alsnog geopenbaard worden. Voor de wereld, voor alle mensen, zal ik maar zeggen, alle volkeren. En voor de rest moet ik zeggen, het blijkt ook dat dit werk plaatsvindt in twee achtereenvolgende bedelingen. Want dat blijkt uit de uitdrukking aan het begin van het vers, om in de bedeling van de volheid der tijden dit tot stand te brengen. Maar dat zullen wij bespreken na de pauze. Wij waren bij vers 10 van Efeze 1, om in de bedeling van de volheid der tijden enzovoorts. Met andere woorden, de dingen waarover hier gesproken wordt, deze verborgen dingen, met betrekking tot het bijeenvergaderen in Christus van zowel hemel als aarde, zouden in deze tijd plaatsvinden. De uitdrukking om in de bedeling van de volheid der tijden is natuurlijk een tijdsaanduiding, een tijdsbepaling. Als ik het nou helemaal goed vertel, dan moet ik u in de eerste plaats zeggen dat het woordje om er helemaal niet staat. Daar hebben de vertalers ingevoegd om een of andere reden. Dat kan heel goed hoor, maar het staat er niet. En in, ja, dat is ook niet echt helemaal verkeerd. Als wij Engelsen waren geweest, dan hadden wij daar graag gehad into. Ja? Nou goed. Daar staat namelijk niet het normale woord wat naar het Nederlands met in vertaald wordt, maar er staat de Griekse eis en dat wordt gewoonlijk vertaald met tot. Dat is de eerste keus. En de tweede keus is eventueel in. Maar dat is weer zo, omdat het eigenlijk allebei samen betekent. Maar wij hebben daar geen Nederlands woord voor. De Engelsen eigenlijk ook niet, maar die schrijven gewoon die twee woorden aan elkaar en hebben ze een nieuw woord. Into. Dat is in en to. Samen. Maar dit woord betekent in de eerste plaats toe. Ergens naartoe, maar daarna er ook in. Dat lijkt me duidelijk, hè? Dus, er staat niet in de bedeling van de volheid der tijden, maar er staat tot in de bedeling van de volheid der tijden. Alleen moet je dan twee Nederlandse woorden gebruiken ter vertaling van het ene Griekse woord. Maar dat is nou eenmaal zo, ik kan het ook niet helpen. Dat ligt niet aan het Grieks, dat ligt aan onze taal. Hè? Dus het moet zijn om tot in de bedeling van de volheid der tijden. Om mag je rustig laten staan, maar het is alleen maar een voegwoord. Gaat verder nergens om. Tot in de bedeling van de volheid der tijden is de gedachte. Dat het woordje trouwens in de eerste plaats tot betekent, blijkt wel degelijk uit de nieuwe vertaling, NBG. Want daar staat om ter. En ter betekent tot de. Om ter voorbereiding enzovoorts. Dus die hebben het keurig met tot vertaald. Maar dat is net zo half. Het moet zijn tot in. Tot in de bedeling van de volheid der tijden. Dat wil zeggen, dat werk met betrekking tot de verborgenheid van Gods wil, dat vindt plaats tot, maar ook in de bedeling van de volheid der tijden en daarna niet meer. Heb je dat? Dus het gebeurt voorafgaande aan de bedeling van de volheid der tijden. Het gebeurt in de bedeling van de volheid der tijden. Maar daar houdt het ook op. Daar wordt het namelijk voltooid. Nou, moeilijker is het niet. Waarna wij natuurlijk moeten vaststellen dat het begrip bedeling, dat is natuurlijk helemaal hoogst ongelukkig woord langzamerhand, want dat begrijpt niemand meer. Maar bedeling is de vertaling van het Griekse oikonomia. En dat betekent gewoon wat wij denken dat het betekent. Economie. Oikonomia. En letterlijk vertaald betekent het zoveel als huishouding. Het beheer van een huis. Van oikos, een huis. Het beheer van een huis. Een huishouding. En dus staat er om tot in, of tot en met, dat is natuurlijk een veel te sterke vertaling, maar ik vind het wel zo duidelijk. Om tot en met of tot in de huishouding van de volheid der tijden. Want de heilsgeschiedenis, als ik het populair zeg tenminste, de heilsgeschiedenis is inderdaad onderverdeeld in verschillende huishoudingen. Dat heb ik eens nagevraagd in Lucas 16 was het geloof ik. Waar de Heer de gelijkenis vertelt van de onrechtvaardige huishouder, rentmeester. Ja, hetzelfde woord hoor. Daar vertaalt het rentmeester, maar het gaat om huishouder. Die huishouder was en die een huishouding, een bedeling dus, vertaalt het rentmeesterschap daar, die een huishouding had. En van hem wordt gezegd dat hij het niet goed deed en dat hij niet langer rentmeester kon blijven. Hij moest zijn rentmeesterschap inleveren. Sterker nog, zijn rentmeesterschap, zijn huishouding zou worden opgeheven. Het is een gelijkenis. En het gaat dus net zo goed over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En waar het daarom gaat, is dat de rentmeester een beeld is van Israël. Zijn rentmeesterschap, de huishouding, waarvan hij de baas was om zo te zeggen, was die van het oude verbond, namelijk der wet, de huishouding der wet. Daar kwam echter niks van terecht. Dus zou die worden opgeheven en de rentmeester, Israël, zou worden ontslagen uit functie. En toen zei de Heer als commentaar op het hele verhaal dat die rentmeester maar het beste zich vrienden kon maken bij de onrechtvaardige mammon, namelijk bij de heidenen, opdat hij daar zou welkom zijn in hun tenten. Waarbij dus de eenvoudige gedachte is dat het Joodse volk zich maar beste kon vrienden maken onder de heidenen, opdat ze straks, als ze uit het land gezet zouden worden en niet langer Gods volk zouden zijn en niet langer de wet zouden beheren, inderdaad ergens een schuilplaats zouden kunnen vinden. In tenten van heidenen. En ik hoop niet dat ik hoef uit te leggen dat dat de gemeente is, maar vooruit. He? Mijn rentmeesterschap. Het gaat me nou niet om die gelijkenis te verklaren, want het is nogal gecompliceerd, schijnbaar. Maar het gaat om het beginsel dat zo'n rentmeesterschap, zo'n huishouding, inderdaad opgeheven kan worden. Het begint ergens en eindigt ergens. Het is eigenlijk nog wat sterker, want wij vertalen dat woord oikonomia wel graag met huishouding. Zo van, dat betekent het letterlijk. En dat is het natuurlijk ook. Maar als we het helemaal netjes doen, zeg ik altijd, dan zouden we moeten zien van welk Hebreeuws woord het in de Septuaginta de vertaling is. Welk Hebreeuws begrip de schuil gaat achter dat woord oikonomia. En dan is het helemaal duidelijk, want daarachter zit het Hebreeuwse memshala. En dat betekent gewoon een heerschappij. Dus het Hebreeuwse woord voor heerschappij, in onze Bijbel is ook vertaald met heerschappij, wordt naar het Grieks vertaald eerst met oikonomia en dan weer naar het Nederlands vertaald met bedeling. Of letterlijk huishouding of rentmeesterschap, maar de oorspronkelijke Hebreeuwse betekenis is die van een heerschappij. Maar ja, een heerschappij is een huishouding. Met een heer, namelijk een huishouder. En met huisregels, voor mijn part een wet of wetten, huisregels, wetten. En dat rentmeesterschap uit de gelijkenis in Lucas 16 was natuurlijk gewoon het rentmeesterschap van de wet, de huishouding van de wet, de heerschappij van de wet. Maar de heerser, de huishouder zou ontslagen worden, want het rentmeesterschap zou worden opgeheven. Staat er allemaal bij hoor. Einde van de bedeling. Dan gebruik ik het woord uit de Statenvertaling maar weer, de bedeling der wet. Maar wij weten alle langzamerhand hopelijk dat de bedeling der wet plaats maakte voor een andere bedeling. En de heerschappij van de wet maakte plaats voor een andere heerschappij, namelijk die van de genade. Daar moet je van gehoord hebben, lazen wij er straks in Efeze 3 vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de huishouding der genade gods. Dat is wat anders dan huishouding van de wet uiteraard. Maar het punt is, wij leven in deze huishouding, deze heerschappij van de genade. Dat betekent dus ook dat waar de wet de heersende regel is in de huishouding der wet of de bedeling van de wet, daar is genade de belangrijkste regel in de bedeling der genade. Dat klopt, want wij leven onder de heerschappij der genade. Romeinen 5, Romeinen 6... En onder de troon der genade, wat hetzelfde is natuurlijk, volgens Hebreeën. En hier heet het gewoon bedeling der genade gods, maar het had net zo goed vertaald kunnen worden met indien je maar gehoord hebt van de heerschappij der genade gods. Maar de gedachte is dat die heerschappij van de genade gods begonnen is bij de opstanding van Christus. En tot op zekere hoogte althans eindigt straks bij de opname van de gemeente. Ik zei tot op zekere hoogte, want ik hield de slag om de arm. Anders denkt u dat de mensen daarna geen genade meer kunnen ontvangen. En dan zeg ik, dat kan wel, maar of die genade heerst, dat is een ander verhaal. Heb je dat? Bovendien, Abraham ontving ook genade, maar leefde niet in een bedeling of heerschappij van de genade. Er waren ook andere dingen die heersten. Of althans, die macht hadden en die rechten hadden, zal ik maar zeggen. Maar onze bedeling der genade gods begon bij de opstanding van Christus en houdt een keer op. En dat onze bedeling ophoudt bij de opname van de gemeente lijkt me duidelijk, want kenmerkend voor onze bedeling is dat uit de rijkdom van Gods genade en door de heerschappij van zijn genade een volk verzameld wordt uit de heidenen voor zijn naam met die hemelse bestemming. Wel nu, als dat volk die hemelse bestemming bereikt voor de volle 100% in alle opzichten, bij de opname van de gemeente dus, betekent het automatisch en vanzelfsprekend het einde van de bedeling der genade. Toch? Nou, wat komt daarna? Bedeling der wet, bedeling der genade. Wat komt nou daarna? Ja, daarna komt, komt in ieder geval dat koninkrijk op aarde. Maar dat is gewoon de heerschappij van Christus. Dat gaat over het koninkrijk. Dat noemen wij dan ook de bedeling van het koninkrijk. Maar bij nader inzien blijkt dat het koninkrijk op aarde pas gevestigd zal zijn. Ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik nou weer geen schriftplaatsen noem. Het is nogal complex eigenlijk, hè. Maar het blijkt dat het koninkrijk op aarde pas gevestigd zal zijn als de Heer Jezus definitief en zichtbaar, officieel op de troon zijner heerlijkheid zal zitten in Jeruzalem. zoals vermeld in Matteüs 25, vers 31. Maar dat is niet bij de opname van de gemeente. En dat is ook niet 7 jaar later bij zijn verschijning op de Olijfberg, want bij die gelegenheid wordt zelfs Jeruzalem verwoest. Hoe zou hij daar dan zitten op de troon zijner heerlijkheid? Ik zeg het maar even in heel algemene termen. De gedachte is namelijk dat pas 40 jaar, en niet 7 jaar, pas 40 jaar na de opname van de gemeente de Heer op de troon zal zitten in een hersteld, herbouwd Jeruzalem. Officieel. En dan beginnen de 1000 jaren waarin ook Satan gebonden zal zijn enzovoorts. Kijk, dat is een ander thema, dus ik kan daar moeilijk uitgebreid op ingaan. Ik denk altijd zelf, er zijn bandjes genoeg van. Hè? Erg veel. Maar goed, dus ik laat het buiten beschouwing. Maar dat betekent dat wij leven niet in de bedeling van de wet, die is beëindigd bij de dood en opstanding van Christus. Wij leven in de bedeling der genade Gods, maar nog niet in de bedeling van het geopenbaarde koninkrijk. Maar daartussen zit een gat van 40 jaar. Hoe heet die huishouding dan? Dat staat hier. Efeze 1. Want als het koninkrijk openbaar wordt, of is, dan is de verborgenheid van het koninkrijk beëindigd en voltooid. Maar in Efeze 1 staat dat die verborgenheid betrekking heeft, in ieder geval op onze dagen, maar het gaat door tot in en tot en met, dus eventueel, de bedeling van de volheid der tijden. Wel daarna moet het koninkrijk begonnen zijn. Want dat werk van die verborgenheid zou eindigen in die bedeling van de volheid der tijden, maar het zou eindigen met dat wat in de hemel en dat wat op de aarde is, beide aan Christus is onderworpen. Wel, dat is dan begint de 1000 jaar uiteraard. Dan zit hij op de troon zijn de heerlijkheid, is Satan gebonden, die heeft dan geen macht meer over de mens of over de aarde, laat staan in de hemel, enzovoorts. Nou, het hele punt is dus dat we daaruit concluderen, op deze snelle manier overigens, maar daar concluderen we uit dat deze bedeling van de volheid der tijden uit Efeze 1 vers 10 kennelijk de huishouding of heerschappij of hoe je dat maar noemen moet, is, die begint na de opname van de gemeente, dus ogenblikkelijk na de bedeling der genade Gods, en het duurt uiteraard voort tot op het moment dat hemel en aarde aan Christus zijn onderworpen, ook in de praktijk, en dan beginnen de 1000 jaren. Met andere woorden, de bedeling van de volheid der tijden is die 40-jarige bedeling vanaf de opname van de gemeente tot aan het moment dat de Heer zal zitten op de troon zijner heerlijkheid in Jeruzalem. En in de praktijk blijkt dat 40 jaar te zijn, maar dat ga ik nou helemaal niet uitleggen. Want dat doet er ook verder niet toe, nu. Maar dat betekent dan dat deze verborgenheid van Gods wil niet alleen van toepassing is op de dagen waarin wij leven, maar het is ook nog van toepassing, zei het dan dat dat een aflopende zaak is dan, het is ook nog van toepassing op de volgende bedeling. Alleen in die volgende bedeling komt die verborgenheid tot zijn vervulling, tot zijn volledige openbaring, of hoe het maar heten mag. Zodat ook inderdaad wij deze termen van toepassing kunnen brengen, niet alleen op het koninkrijk, maar ook op de koning zelf, dat is nou eenmaal zo. Niet alleen zijn koninkrijk zou verborgen zijn, hij zou verborgen zijn. Wij leven in de dagen waarin de Heer zich verbergt. Maar het zal duidelijk zijn dat hij begint zich weer te openbaren, begint zich te openbaren, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Op zijn minst openbaart hij zich aan ons dan. Maar hij is pas volledig geopenbaard wanneer hij op de troon zijner heerlijkheid zit in Jeruzalem. Zodat die 40 jaar van na de opname van de gemeente zijn jaren waarin de Heer aan de ene kant nog verborgen is en waarin zijn koninkrijk nog verborgen is, maar van de andere kant bezien zijn het de jaren waarin hij zich juist openbaart en waarin dat wat verborgen is inderdaad zo, gradueel, successievelijk wordt geopenbaard. En het begint dan ook met de openbaring van Christus aan de gemeente, bij de opname van de gemeente. 7 jaar later zijn officiële openbaring aan het gelovige overblijfsel van Israël op de Olijfberg, die dan trouwens scheurt enzovoort. Dat verhaal kent u, waarbij Jeruzalem verwoest wordt. Maar in de daaropvolgende jaren openbaart hij zich inderdaad in die zin dat hij zijn koninkrijk op aarde aan het bouwen is. In de dagen van de antichrist, het beest, de grote, de kleine hoorn, of hoe je maar genoemd mag worden, dat doet nou verder niet de zaken. Maar die jaren zijn dat. Maar aan de ene kant sprake is nog steeds van een verborgen koninkrijk, maar bij anderen, voor anderen, is hij reeds geopenbaard. En dat is maar waar het om gaat, hè. Nou goed. En dat is niet maar een theorie van mij, hoor, want er staat gewoon in Openbaring. Maar het probleem van Openbaring is natuurlijk dat als je daar ook de context wilt meenemen, dan moet je die ook nog uitleggen. En dat is dus een bijna een onbegonnen zaak voor degene die van Openbaring niks kennen. Dan wordt het wat moeilijk, hè. Dat betekent voor losse tekst niks. Maar niettemin, het staat er echt, want in Openbaring 10... Openbaring 10 staat in vers 7. Natuurlijk, uit zijn verband getrokken, maar daar kan ik ook niet helpen. Openbaring 10, vers 7. Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, dan of zo zal de verborgenheid Gods vervuld en dus voltooid worden. Gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En om het nou heel kort te doen, wij hebben daarnaast in Openbaring 11, vers 15, deze zevende engel. Dat u hebt toch goed gelezen, hè? Openbaring 10, vers 7. Als de zevende bazuin klinkt, of de zevende engel de bazuin doet klinken, dan wordt de verborgenheid vervuld. Maar in 11, vers 15 staat: de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus, en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Heb je dat? Nou, verder lees ik allemaal niet meer. Maar wat er gewoon staat is inderdaad dat als die zevende engel bazuint, dan betekent dat het koninkrijk definitief op aarde en in hemel en aarde dus gestalte heeft gekregen. En dat is de aanvang dus van de duizend jaren. Ik kan het wel wat vlugger zeggen. De gedachte is namelijk dat in Openbaring sprake is van zeven engelen met zeven bazuinen dus. En zij geven in zeven fasen een deel althans, een bepaald aspect van de heilsgeschiedenis, vanaf, let op, vanaf de verschijning van de Heer op de Olijfberg en de verwoesting van Jeruzalem, tot aan het moment dat de Heer zal zitten op de troon van zijn vader David in een inmiddels herbouwd Jeruzalem. Periode dus van 33 jaar, daar komt het op neer. En die zeven bazuinen geven min of meer, althans in een bepaald opzicht, de geschiedenis van die 33 jaar. De zeven violen met een F, de zeven schalen, dus het openbaring, doen precies hetzelfde. Ze lopen daarmee parallel. Ja, ik weet het wel, eigenlijk moet ik daar een mooi schema van maken op een bord enzovoorts. Men neemt zoveel tijd en ik heb er al zo vaak gedaan, hè. Zoveel over gesproken, dus nou ja, soms heel uitgebreid, soms wat korter en systematischer, maar ja, goed. Maar waar het maar om gaat is dat wij begrijpen dat niet alleen in onze bedeling, maar ook in zekere opzicht in de volgende bedeling, dat koninkrijk nog steeds verborgen is. Ik bedoel zo, bij de opname van de gemeente maakt hij zich niet bekend op aarde. Integendeel, wij gaan naar hem. Hij openbaart zich daarbij wel aan hem, maar aan niemand op aarde. En op aarde wordt hij pas openbaar, zeven jaar later minstens, maar zeven jaar later, bij de verwoesting van Jeruzalem, aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan nog, niet iedereen is dat met me eens, maar dan nog moet ik u zeggen dat hij zich dan slechts bekend maakt aan degene die in geloof zijn naam hebben aangeroepen. Een gelovig overblijfsel, specifiek zelfs uit Jeruzalem. U weet wel, wanneer hij komt op de Olijfberg, en de Olijfberg scheurt het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, dwars door de Olijfberg, zal kunnen vluchten naar Petra. Dus u kunt nog met ons mee om de vluchtroute te inspecteren. Nee, ik kan u laten zien waarom het zo'n eenvoudige route is. Ja, dat is echt waar. Je kunt op tientallen kilometers afstand kun je de berg Hor al zien. Ik zeg wel, vanaf Engedi, wist je dat? Vanaf Engedi kun je de berg Hor zien. Dat is een dubbele top. Waarom dat een dubbele top is, dat zoekt hij zelf eruit. He? Maar zeg wel. Nou goed, daar hebben we het nog eens een keer over misschien. Maar het gaat er maar om dat dat niet de openbaring is van zijn koninkrijk. Maakt er wel deel van uit, maar je kunt niet zeggen dat is de openbaring van zijn koninkrijk. Bovendien, zijn verschijning op de Olijfberg is ook een toepassing of vervulling van Zacharia 9, waar staat, zie uw koning komt op een ezel, arm en is een heiland. Zodat er van een daadwerkelijk koninkrijk in de praktijk nog steeds geen sprake is. Bovendien, hoe zou gesproken kunnen worden van herstel van de troon van David op het moment dat Jeruzalem verwoest wordt? Met andere woorden, dat duurt dus nog wel even. Dat kan niet missen. Men zal toch de stad eerst moeten herbouwen. En dan zal men eerst weer terug moeten keren, dus vanuit de woestijn langs de koninklijke weg enzovoorts. Hè? Vanuit Petra, ja. Er zit nogal wat aan vast. Dat betekent dus dat al die 40 jaar langs één kant bezien wel degelijk deel uitmaken van de verborgenheid van zijn koninkrijk. En dat is waar het om gaat, ook hier in Efeze 1. En vandaar dat er staat dat het gaat om niet alleen de bedeling der genade Gods, maar het gaat om tot in, en heel sterk, tot en met de bedeling van de volheid der tijden. Twee bedelingen dus. Met andere woorden, als de Bijbel spreekt over de verborgenheid, dan heeft het betrekking op de bedeling der genade Gods waarin wij nu leven, zowel als op de bedeling van de volheid der tijden die hierop volgt. Het is maar een korte, overigens, verhoudingsgewijs, 40 op 20, 40 op 2000, dus een korte bedeling verhoudingsgewijs. Dus, maar niettemin zijn twee bedelingen. En als u nou toch bezig bent om notities te maken, onze bedeling der genade Gods wordt ook genoemd de bedeling der verborgenheid. Dat is in Efeze 3 vers 9, waar het wegvertaald is met gemeenschap der verborgenheid. Helaas, staat ook in een ander woord. Efeze 3 vers 9, welke de, niet koinonia, maar oikonomia, bedeling dus, huishouding, heerschappij, welke de bedeling der verborgenheid zij. Verband houdend met de gemeente in vers 10. Dus dat is inderdaad dezelfde als de bedeling der genade Gods uit vers 2. Ja, er staat gemeenschap. Maar dat is de vertaling van koinonia. En dat staat in sommige handschriften namelijk. Maar zoals het cliché luidt, de betere handschriften. En dan roept er altijd iemand, wie maakt dat uit welk beter handschrift is? Hè? Nou, u waarschijnlijk, want ik zeg de betere handschriften zeggen bedeling, oikonomia. En als je het schriftgedeelte kent hier, dan kun je op je klompen, je Hollandse klompen, aanvoelen dat dat het goede woord is. Want wat gemeenschap der verborgenheid zei, dat weet ik niet en het staat er ook niet bij en het wordt nergens verklaard. En toch gaat het erom dat we zouden weten wat de gemeenschap der verborgenheid zei. Nou, niemand weet wat het is hoor. Maar als er staat bedeling der verborgenheid, dan zeggen we, ja, daar ging het over. De bedeling der genade Gods. Een bedeling waarin het koninkrijk en de koning zelf verborgen zijn. Waarin alle dingen hem onderworpen zijn, maar waarin wij niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn. Met de letterlijke tekst uit Hebreeën 2. Wat ik zeggen wilde was dit, die verborgenheid als zodanig valt uiteen in twee bedelingen. De eerste heet de bedeling der genade Gods, maar wordt ook genoemd de bedeling der verborgenheid. En dat is om het lastig te maken. Hebben jullie dat? Kunnen ze zich voorstellen? De verborgenheid duurt dus 40 jaar langer dan de bedeling der verborgenheid. Kan het ook niet helpen. Dat is volstrekt bijbels. En de volgende bedeling, de bedeling van de volheid der tijden, maakt ook nog deel uit van de verborgenheid. Nou ja, ik denk altijd moeilijker is het niet, want er is ook niks moeilijk staan. Je moet de termen goed uit elkaar houden, dat is alles. Hè? Nou goed, dan nog even verder. Twee bedelingen dus, de onze en daarna die van de volheid der tijden, zegt Efeze 1 vers 11, nee vers 10... En daarbij gaat het erom dat in die tijd of in die bedelingen, meervoud worden dus, alles, het heelal, want het woordje wederom staat er ook niet, wat gek is dat, dat juist zulke elementaire verzen, dat daar zoveel in verbasterd wordt altijd. Hè? Wederom staat er niet, hoor. Zal er in de nieuwe vertaling ook wel niet staan. Er staat gewoon om, tot in de bedeling van de volgende tijden, het heelal, het al, tapanta, tot één te vergaderen in Christus. En het heelal bestaat uit twee dingen, namelijk uit hemel en aarde. Staat erachter. Beide, dat in de hemel is en dat op de aarde is. Nou is het aardige, dat wij dat verhaal natuurlijk kennen, de hemel en de aarde, ook in die volgorde, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, zijn dus twee dingen. Het koninkrijk van Christus is een verborgen koninkrijk, want het is wel in de hemel, niet in heel de hemel overigens. Nee, want Satan is ook nog steeds in de hemel. En zijn personeel ook. Althans een deel van zijn personeel, laat ik het zo, het andere deel loopt op aarde rond. Een ander deel zit al gevangen, maar daar gaat het dan allemaal niet over, hè. Maar nog, het is in de hemel dat koninkrijk, maar nog niet in heel de hemel. En in de toekomst zal het in de hemel voltooid zijn, maar zal het ook op aarde gebracht worden. Eerst gedeeltelijk en daarna helemaal. Dat is een heel simpele zaak, maar het zijn twee dingen. Eerst de hemel, daarna de aarde. Het zijn bovendien ook twee bedelingen. De bedeling der genade gods, ook genoemd bedeling der verborgenheid. En daarna de bedeling van de volheid der tijden. Dus suggereren wij meteen, zou het kunnen wezen dat in de tegenwoordige bedeling alles wat in de hemel is, tot Christus vergaderd wordt. En dat in de volgende bedeling, die van de volheid der tijden, alles wat op aarde is, tot Christus vergaderd wordt. Nou, dat laatste klopt in elk geval. Want in de volgende bedeling, na de opname van de gemeente, en dus beginnend bij de 70ste week van Daniël, in die bedeling wordt inderdaad alles wat op aarde is, tot Christus vergaderd, wordt aan hem onderworpen namelijk, in de dagen van de grote verdrukking, zeg maar. En het eerste was ook waar, hoor. Namelijk dat de tegenwoordige bedeling eindigt met dat alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Zonder enige uitzondering. Hetgeen in de eerste plaats inhoudt dat aangezien wij, volgens hoofdstuk 1 en 2 van Hebreeën, aangezien wij met Christus gezet zijn in de hemel, volgens 1 vers 3 natuurlijk ook, maar niettemin nu nog leven in een vernederd lichaam, is het dus zo dat aan het einde van onze bedeling wij van dat vernederde lichaam verlost zullen zijn en onze plaats ook daadwerkelijk in de hemel zullen innemen. Nou, dat is wat wij dan noemen opname van de gemeente. Dus dat betekent gewoon dat bij de opname van de gemeente inderdaad onze bedeling beëindigd wordt. En daar straks argumenteerde ik dat al langs een andere kant. Natuurlijk. Want wij horen in de hemel thuis. Wel, dan zullen we er ook naartoe gaan als het zover is. En andersom, er vliegt af en toe, want ik spreek er nooit met respect over en met opzet niet, er vliegt van alles in de hemel rond wat daar niet thuis hoort. Hè? Overheden, machten, tronen, heerschappijen en hoe ze allemaal maar heten mogen. Toch? Satan is een engelen, populair gezegd. Dat betekent dan ook, logischerwijze, dat als de gemeente wordt opgenomen, Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen worden. Want dan pas is het einde van onze bedeling bereikt en kan gezegd worden dat alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Toen zei u natuurlijk, dat is een leuke theorie, maar waar staat dat nou helemaal in de Bijbel? En dan zeg ik, in Openbaring. Maar ja, Openbaring weer, hè. De typologie. Want maar daar staat het. In Openbaring 12 is dat. En ik ga er maar snel overheen. Hè. Want ja, ik kan niet alles uitleggen. Maar er staat in elk geval dat het in Openbaring 12 dat er gaat om een draak aan de ene kant en een vrouw die een zoon zou baren aan de andere kant. In de eerste verse van Openbaring 12. En dan staat er in vers 5, zij, deze vrouw, een beeld van Israël gewoon, zoals altijd, hè, zonder er meer specifiek op in te gaan overigens. Maar deze vrouw baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Die uitdrukking komt uit Psalm 2, dus gaat het over Christus. Maar het gaat over meer dan dat. Want er staat, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En zelfs, het werd weggerukt voor die naderende draak die het kind zal verslinden. En dat zijn uitspraken die op geen enkele wijze op de Heer Jezus van toepassing gebracht kunnen worden. Schreef Sir Robert Anderson in The Coming Prince. En daarna schreef hij, dus ik weet niet precies waar het nou helemaal wel over gaat. Maar het antwoord is makkelijk genoeg. Het gaat over Christus en de gemeente. Of beter nog, het gaat over Christus, namelijk de gemeente. Want wij zouden met hem tot zoon worden aangesteld. Wij zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. En dus de mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede uit Psalm 2 vers 9, is niet alleen Christus, maar het is ook de gemeente. En de gemeente wordt straks weggerukt, dat is het woord wat wij meestal vertalen met opnemen. En onze uitdrukking opname van de gemeente komt van deze term. Nou ja, die staat dan in 2 Thessalonicenzen overigens. Nee, 1 Thessalonicenzen 4. Maar hier is vertaald met wegrukken. Haar kind werd opgenomen tot God en zijn troon. En als dat er staat, dan zou je meteen herkennen dat het opname van de gemeente is. Maar dat is wat het is. De zoon, namelijk de gemeente, geboren uit Israël. En de gemeente opgenomen met hetzelfde woord als in 1 Thessalonicens over de opname van de gemeente. Opgenomen tot God en zijn troon, want wij zouden met hem heersen. Dat kan niet missen. Dat spreekt dus over het einde van onze bedeling. En daarna staat er, en de vrouw vluchtte in de woestijn, dat klopt precies, want na de opname van de gemeente wordt het overblijfsel, het gelovig overblijfsel van Israël, verzameld in de woestijn van Paran, de woestijn van Edom, de woestijn van Paran, in Petra namelijk. Maar ja, dat staat in het Oude Testament wat uitgebreider. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zijn plaats had haar van God bereid, die plaats is dat dus. Vandaar dat ze in onze dagen die prachtige asfaltwegen aanleggen, dwars door de woestijn, naar Petra. Nee, ze doen het voor de toeristen, zuster. En daar maken wij dus ook mooi gebruik van. Maar het is natuurlijk voor het gelovige overblijfsel straks. He? Ze hebben nog een paar jaar om dat goed geregeld te krijgen. He? Nou goed. Accommodatie wordt voor gezorgd op dit moment. Maar de vrouw vlucht in de woestijn, ze had daar een plaats haar van God bereid enzovoorts. En er wordt gesproken over 1260 dagen zijnde in ieder geval één helft van de 70ste week van Daniël. Dat is dus inderdaad na de opname van de gemeente. Dus klopt precies. Je kunt ook omgekeerd redeneren en zeggen, aangezien het in vers 6 gaat over de 70ste week van Daniël, gaat vers 5 dus over wat er aan vooraf ging en dus over de opname van de gemeente. Zo kun je het ook zeggen, dan heb je nog een argument. Nou, meer wil ik daar niet van zeggen. Maar dan staat er, vers 7, na de opname van de gemeente dus, dan staat er, en er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. Nou, dan moet u, kijk, als u me nou niet volgt, vergeet het dan alsjeblieft wat ik nou ga zeggen, hè. Want ik kan het toch niet uitleggen zo snel. Michael is de aartsengel. Er is geen engel hoger dan Michael. Dus Michael staat boven alle engelen en is zelf één engel. Noem nog eens zo'n voorbeeld. Dan zegt u, dat kan niet, want als hij boven alle engelen staat, dan is er niet nog één. En toch is er nog één. Nee, zuster, niet Gabriel. Die wordt ook niet als aartsengel aangeduid. Integendeel. Christus. Want die is uitermate verhoogd boven de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Heel Hebreeën 1 gaat daarover. Christus boven de engelen. Terwijl we allen geacht worden te weten dat de Christus wel degelijk gewoon als de engel Gods, de engel des Heren, beschreven wordt. Met andere woorden, hij is engel en hij is verheven boven de engelen. Zodat nu de vraag is, noem eens één aartsengel. Dat is ook onzin natuurlijk, want er is er maar één. Het betekent immers de eerste engel, de hoogste engel, de aartsengel. En dan te bedenken dat je allerlei boeken en liederen leest over aartsengelen. Wat een onzin, er is er maar één. In de Bijbel. en volgens de betekenis van het woord. Nou, dat kan er maar één zijn, dat is Christus. Hoezo dan Michael de aartsengel? Nou, wat betekent Michael? Michael betekent wie, vragend voor een woord, wie is als God, vraagteken. Toen gaven wij een antwoord en het antwoord is Christus. Moeilijk is het niet hoor. Michael is gewoon Christus. Bovendien, hij wordt geïntroduceerd in Daniël 12. Daar staat, te dien dagen zal Michael opstaan als het een tijd van verdrukking is of benauwdheid, hoedanige niet is geweest. Weet u wel, vanaf dat er een volk is geweest op de aarde. En in die dagen zal uw volk, Daniël, het Joodse volk dus, verlost worden. Maar wie zal er opstaan in de toekomst om Israël te verlossen? Christus. Bovendien van die aartsengel Michael staat dat hij de grote vorst is van uw volk, Daniël. Maar wie is de grote vorst van Israël? Christus. Met andere woorden, achter de naam Michael gaat Christus schuil. Dat wil zeggen, Michael is de bedekking van Christus in het Oude Testament. Het gaat om verborgen dingen. Met deze Michael, die lange tijd zit kennelijk en daarna zal opstaan in de 70ste week van Daniël, volgens Daniël 12, is gewoon Christus zelf. Waarna de volgende vraag is, wie zijn zijn engelen? Aha, als je oplet, niet oplet, heb je er niks aan, hè? De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. Maar de mannelijke zoon is precies hetzelfde als Michael en zijn engelen. En daarom is openbaring voor sommigen moeilijk. Maar het is hetzelfde. Alleen, het is allemaal ontleend aan het Oude Testament. De mannelijke zoon uit Psalm 2, Michael en zijn engelen uit Daniël 12 of zoiets. Hè? En nog een paar plaatsen natuurlijk. Noem maar op. Maar dat is wel waar het om gaat hoor. Michael en zijn engelen krijgen, dus voeren strijd tegen de draak en zijn engelen in de hemel. De vraag is, waar komen Michael en zijn engelen nou ineens vandaan? Dat is makkelijk genoeg, die waren net van de aarde weggerukt tot God en zijn troon. En degene die op de troon zit, voert oorlog tegen degene die die troon claimt, of die strijd tegen die troon, tegen Satan dus. Echt moeilijker is het niet hoor. Of moet ik Hebreeën 12 nog even citeren? Waar staat dat wij zijn gekomen tot een gemeente van eerstelingen. Wij zijn gekomen tot het hemels Jeruzalem. Wij zijn gekomen tot de tienduizenden der engelen. Staat er echt? En als we zijn gekomen tot een gemeente van eerstelingen, betekent dat we van die gemeente deel uitmaken. Als er staat dat we zijn gekomen tot het hemels Jeruzalem, betekent dat we van het hemels Jeruzalem deel uitmaken, toch? Nou, als er dan in hetzelfde rijtje, er staat nog veel meer, maar in hetzelfde rijtje, als daar dan ook staat, gij zijt gekomen tot de vele tienduizenden engelen, tienduizenden is er de Statenvertaling weer weggelaten helaas, maar als dat er staat, betekent het toch hetzelfde, namelijk wij behoren tot die engelen. Bovendien, er stond toch dat wij de engelen gelijk zouden zijn, zei de Heer Jezus zelf al, dat was wat langer terug, maar dat zei hij. Klopt precies. Bovendien werd gezegd van de gemeente dat de gemeente de engelen zou oordelen. Wel, als de gemeente de engelen zou oordelen, dan wordt de gemeente dus geplaatst boven de engelen. En dat klopt precies, want we hebben deel aan de aartsengel. We zijn een specifieke leger, om zo te zeggen, van de aartsengel, Michael. En daar gaat het hier dus over. Dus Michael krijgt tegen de draak en zijn engelen enzovoorts. En ze hebben niet vermocht, die draak namelijk en zijn engelen. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Leuk is dat als je de klemtoon anders legt, hè. Moet je altijd eens proberen, hoor. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Maar die mannelijke zoon, daarvoor werd wel een plaats gevonden in de hemel. Bij God en zijn troon. Volgens een paar versen eerder. Met andere woorden, als de opname van de gemeente plaatsvindt, is het eerste wat wij zullen doen, de duivel eruit schoppen. Want ik spreek niet met respect over de duivel, zoals bekend. Dus zeggen we dat zo. Dat heb ik trouwens uit de goede traditie. Want in de soort muziek die ik wel eens maak, bestaat een lied, hoort het vaste repertoire. En dat heet They Kicked Him Out of Heaven. En dat is een vrolijk lied, moet ik u zeggen. Ja, een spiritual is dat, ja. They kicked him out of heaven. Precies. Want hij hoort daar ook niet. Wij horen daar. En voor zover nu de Satan en zijn engelen vanuit de hemel macht uitoefenen over de aarde, zullen wij dat in de toekomst doen. Christus en de gemeente namelijk. En dat is de toekomstige positie van de gemeente. Zo zit dat. Dus ook als wij dan, maar dan loop ik vooruit naar Efeze 6, ook als wij dan op aarde nog levend in het vernederde lichaam terechtkomen in een strijd, tegen wie denkt u dan dat die strijd eigenlijk gevoerd wordt? Tegen allerlei mensen, tegen allerlei dwaalleren, tegen de zonde, tegen de omstandigheden. He? Tegen de werkloosheid. Ja. Toen nou. He? Was ik er maar vanaf van het werk, denk ik altijd. Maar goed, dat even terzijde. Tegen wie gaat die strijd? Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Efeze 6. Waarom dat zo is? Omdat die lui weten wat wij zouden moeten weten en behoren te weten. Namelijk, wij zullen hun plaats innemen. Wat vereenvoudigd gezegd natuurlijk, maar dat is wel waar het op neerkomt. En waar Satan en zijn engelen de invloed, de macht van Christus proberen te verhinderen in onze dagen, daar zal het zo zijn in de toekomst, wij als gemeente vanuit de hemel juist de macht en invloed van Christus zullen vestigen op de aarde. Maar niettemin vanuit de hemel. En dat is wat ook inderdaad hier in Openbaring 12 dus naar voren gebracht wordt. Alleen op het moment dat je dit leest in Openbaring 12 word je geacht die dingen al te weten en dan herken je ze zo. Ik zeg altijd, je moet nooit het laatste hoofdstuk van een boek lezen als je de voorafgaande hoofdstukken niet gelezen hebt. En je moet nooit openbaring bestuderen als je de voorafgaande Bijbelboeken niet kent. Dat is het enige probleem van Openbaring. Want als je de voorafgaande boeken kent, dan is Openbaring wat het is. Een openbaring namelijk. Duidelijk. En dus staat er, ik hoorde een grote stem. Vers 10 van Openbaring 12. Ik hoor een grote stem zeggende in de hemel. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen die hen verklaagden voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. Enzovoorts. Maar dat is wat gaat gebeuren. En het verhaal gaat natuurlijk nog verder. Want Satan en zijn engelen zullen niet alleen uit de hemel geworpen worden. Ze zullen ook uit de aarde geworpen worden. Ik weet dat u dat vreemd in de oren klinkt als ik het zo zeg, maar ik bedoel het wel precies net zo letterlijk. Ze zullen uit de aarde geworpen worden, dan komen ze buiten terecht, inderdaad, precies. In de buitenste duisternis, dat is dus hier beneden ongeveer. Nou ja, recht onder kampen denk ik dan maar. Goed, dat is even. Hè? Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar wat er gebeurt is duidelijk genoeg. Het is zeer systematisch. Onze bedeling heeft tot doel om de hemel te bevolken en om het koninkrijk van Christus in de hemel te vestigen. De hemel zal bevolkt worden door de gemeente. En in ieder geval al die gevallen engelen onder aanvoering van de Satan zullen uit de hemel geworpen worden. Dat gebeurt aan het einde van onze bedeling. Vandaar dat er daarna de strijd losbrandt op aarde. In de dagen van de grote verdrukking. Van het beest en hoe ze allemaal maar heten mogen. Of hoe die maar genoemd mag worden in de Bijbel. Want dan wordt het front verschoven, zal ik maar zeggen. Vanuit de hemel en vanuit hemelse dingen naar de aarde. En dat duurt maar 40 jaar, dan moet het afgelopen wezen. Niet zozeer omdat het zo lang moet duren, maar wel omdat de mensheid, de levende mensheid, de hele generatie, 40 jaar lang de kans krijgt om alsnog tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus. Niet om alsnog in de hemel te komen, maar wel om alsnog op aarde zijn eeuwige koninkrijk binnen te gaan. Uiteindelijk dus ook op een nieuwe aarde, overigens. Heb je dat? Mooi. Nou, denk er maar eens een poosje over na, want het is inmiddels echt de hoogste tijd.